In de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren zaligt en van de Heilige Geest die zondaren trekt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van God onze Vader, door onze Heere, Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ieders Heeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Het eerste vers van Psalm 118, laten we dat met elkaar zingen. Daar even belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. Ieder spreken in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit er ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu uit het boek Openbaring uit het zevende hoofdstuk, de versen 9 tot en met 17. Openbaring 7, vers 9 tot en met 17. Wij zingen daarna uit Psalm 72 het negende vers. De stedelingen zullen bloeien. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren en vielen voor de troon neer op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zei tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Laten we de Heere bidden. Die schat van zegeningen, Heere, daar bidden we om, ook nu. Wilt u het ons schenken? Het wordt geschonken in hem, in de Heere Jezus Christus, dat Lam Gods. Daarom alleen kunt u nog met mensen zoals wij zijn te doen hebben. Daarom alleen wilt u nog genadig zijn en kunt u genadig wezen. O, wij bidden u dan, wil ook in dit avonduur ons nabij zijn, in spreken en in luisteren. We zijn alle zo diep van u afhankelijk, zonder u kunnen we niets doen. Wilt u ons leiden door uw geest en woord? En geef dat we iets zien van de heilgeheimen, dat ons hart daardoor ook kracht mag ontvangen en moed op onze reis, op die pelgrimsreis door de woestijn van dit leven. Op die weg, die enige weg die ten leven leidt, naar u toe. Naar die plaats waar de blijde zangers staan. Waar u de eer ontvangt, eeuwig, omdat u het waard bent. Heere, geef daar een voorsmaak van, hier in het strijdperk van dit leven. Daarvoor roept u ons toch samen, opdat we zouden proeven en smaken, ook daar in uw goedheid en trouw. Denk aan ons dan in gena, opdat we uw goedheid de eer geven, zoals we dat aan het begin van deze dienst zongen. Laat ieder zeren goedheid loven, want goed is het op een majesteit. Ja, dat die goedheid van u het alles te boven gaat. Niets is daarmee te vergelijken. Heere, wil ons hart daardoor ook werkelijk gaande maken naar u toe. Dat ons hart uitgaat tot u, o God, die eeuwig leeft. En als we nog nooit iets van deze dingen hebben ondervonden. Als ons oog nog niet geopend is voor de schoonheid van u, o koning. Wil dan onze blinde zielsogen openen. Dat we ziende zullen worden, Heere. Zien zullen dat de zaligheid buiten ons ligt. In u, de Heer Jezus Christus. En dat het daarom zo betrouwbaar is. En dat hem daarom ook een des doodschuldig mensenkind eeuwig leven kan ontvangen. Uit louter genade om de verdiensten van Christus. Heere, open ons oog toch voor die onzalige fontein van wanbedrijven. Waar wij als mensen toch altijd weer mee hebben te maken. Wil dat wegdoen en wil de duivel schelden dat hij ons geen hinder doet. Ook in deze dienst niet. Maar dat we komen met smeking en geween tot u. O God die eeuwig leeft en die aan de ziel het leven geeft. Wil dat hier doen in de kerk en wil dat overal doen waar uw woord verkondigd wordt. Wil dat thuis doen bij de luisteraars aan de kerktelefoon. Of via de kabel. Geef toch, Heere, dat wij gewenste zielenvreugd zullen mogen ontvangen. Tot heil van onze ziel en tot zaligheid van ons leven, maar bovenal tot eer van uw naam. Wilt u zijn met de jeugd van de gemeente, onze kinderen, neem ze onder uw hoede in deze moeilijke tijd. Geef hen kracht om staande te blijven, om de verleiding van de vorst der duisternis te weerstaan. Het kan alleen als ons hart vernieuwd is. Als ons hart een hart is dat u vreest, die kinderlijke vrees, die eerbied voor u, maar ook dat ontvankelijke leven dat altijd weer vraagt. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Wil ze dat schenken, Heere. U hebt het teken en zegel van uw trouwverbond gehecht aan hun voorhoofden. En laat het mogen gaan spreken voor hen. Want u zult er eens op terugkomen. En u zult het vragen. Wat heb je met mijn trouwverbond gedaan? Heere, geef dan dat we dan niet zullen moeten zwijgen, omdat wij er niets mee deden, eraan voorbij leefden en het dan voor eeuwig te laat is. Leer ons te zwijgen als Joshua, zoals we vanmorgen hebben gezien, in het heden der genade, staande voor de borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus, om zo te mogen horen. Doe die vuile kleren uit en doe hem wisselklederen aan. Heere, wij vragen u of u ons gedenken wilt in onze arbeid. Wil daarin ons zegenen. Geef dat we ambt en plicht getrouw verrichten tot uw eer. Wilt u zijn met de Theologische Universiteit, alle die daar werkzaam zijn. Wilt u hen onderwijzen vanuit uw grote genade als de hoogste profeet. En laat het zo tot zegen mogen zijn. We bidden u voor alle ambtsdragers, waar dan ook. Uw kerk heeft het moeilijk, Heere, hier op aarde, ook onze kerken. Er zijn zoveel dingen die gebeuren, zoveel dingen die ons verontrusten kunnen. Maar wilt u nog uw hand uitstrekken ten goede? En wil ons nog zegenen en wil ons nog funderen in de waarheid? Steeds meer en meer ook. In die ware eenheid die te vinden is in het woord van uw genade. Heere, wij bidden u ook of u gedenken wilt aan de zieken. We mogen ze altijd weer opdragen aan de grote geneesheer die u bent. U weet raad, maar u weet ook wat nodig is. Wilt u zich over hen ontfermen en geef dat ze stil berusten in uw beleid, nu en tot in alle eeuwigheid. We vragen u ook, Heere, of u de verenigingen en alle andere werkzaamheden in de gemeente nabij wilt zijn. De clubs, maar ook alle andere commissies die vergaderen en hun werk doen, laat het tot opbouw van de gemeente mogen wezen. Wil ook vanavond met de jeugdvereniging zijn, gecombineerde vergadering, wil ook daar uw zegen aan verbinden. Trouwe Heren, als opnieuw uw tafel staat aangericht, wilt u dan ons daarin nabij zijn. U breidt uw handen nog naar ons uit en u zegt het, zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Geef dat ons hart er verbroken onder wordt en geef ons ook in het hart die liefde die niet anders begeert dan in uw wegen te gaan, om het te leren, om u te volgen op al uw paden. Wil ons zo nabij zijn en ons ontgronden, Heere, als wij rusten op gronden die het niet zullen houden in het gericht. Droggronden, dingen waaraan we vasthouden, waardoor wij menen te zullen kunnen ingaan. Geef dat we alleen zien op u, o Heer Jezus Christus, die die vaste grond van het behoud bent, door dat dierbare bloed dat u hebt gestort. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Voordat er nogmaals gelegenheid is om de dood des Heren te verkondigen, zingen wij uit Psalm 143, het tiende vers: Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Vierde nachtgezicht dat de Heere toonde aan de profeet Zacharia, dat begint niet zo troostvol. Daar staat hij, Jozua, de hoge priester, met vuile kleren hebben we gezien. Niet brandschoon, maar brandhout. En toch, wat een rijke evangelie, dat de Heere zegt, tegen de Satan die aanklaagt en die zegt dat kan toch zo niet. Zo kan Jozua toch u niet dienen. Hij moet in het vuur blijven. Maar dat de Heere zegt, is deze niet. Een vuur brandt uit het vuur gerukt. Brandhout. Zwart. Geblakerd. Waar niks mee te beginnen valt. Wat je ook zelfs niet in je tuin kunt planten, komt geen leven meer uit. Maar dat de Heere, door dat wonderlijke ingrijpen van hem, van die engel des Heeren, de Heer Jezus Christus is dat in het Oude Testament, daar nieuwe hoop geeft voor mensen die geen leven in zichzelf kunnen vinden, die het moeten zeggen, heren. Verwerpelijk, wegwerpelijk, brandhout. Maar door uw genade zal ik leven. Door uw genade alleen. Dat is het. Daar gaat het om. Ook als het gaat om het avondmaal. Want daarvoor heeft de engel des Heren, de Heer Jezus Christus, zijn leven gegeven. Hij het vuur in. Het vuur van Gods toorn, het vuur van de hel. Om zondaren daarvan te kunnen verlossen. Is er nog iemand die dat nodig heeft? Dat is de vraag. Als er niemand meer is, dan is dit vanavond de laatste tafel. Het brood dat we breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen nu samen het slot van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere, daar de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons samen zijn naam met dankzegging prijzen. En een ieder spreken in zijn hart al dus. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over hen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat we met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 42, daarvan het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder, hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Laten we deze avondmaalsbediening eindigen met dankzegging. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Je hebt ons ook tot versterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Here Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Amen. Laten wij gaan zingen. En wel uit Psalm 56, daarvan het vierde en het zesde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen nieuwe fles vergaard. En daarna het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. U krijgt gelegenheid om de Heer uw gaven te schenken. Eerste collecte voor de kerk. tweede is voor de diaconie en die collecte is bestemd voor de slachtoffers van de aardbevingen in El Salvador in India. En bij de uitgang nog een collecte voor aflossing.
Thank you.
zongen zojuist aan het avondmaal, want Gods goedheid zal u druk eens verwisselen in geluk. En dat vindt u ook in de tekst voor deze avond, Openbaring 7, het laatste vers, 17e vers. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hun tot een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Na de prediking zingen we Psalm 43, het vierde vers. Gemeente Johannes mag op Patmos getuige zijn van de viering van het Loofhuttenfeest. Maar wel een heel bijzonder Loofhuttenfeest. In de hemel. Het Loofhuttenfeest, dat was voor Israël een herinnering aan de uittocht uit Egypte en dan vooral de tocht door de woestijn heen. Het feest was het van de oogst, het einde van de oogst. Pinksteren was het feest van het begin van de oogst. Dan kwamen ze met de eerstelingen naar de tempel, maar het Loofhuttenfeest was dan aan het einde van de oogst. Nou, hier is het een heel bijzonder Loofhuttenfeest, want de volle oogst is nu binnen. Een beste oogst. Een schare staat er in dit gedeelte die niemand tellen kan. Dat is een goede oogst. Dat is nou de ruimte in het offeren van de Heer Jezus Christus. Denk er toch nooit gering van. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Een schare die niemand tellen kan. Vervulling van de belofte aan Abraham. Dat zijn zaad zou zijn als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee. De kerk van Christus is voor mensen ontelbaar. Maar de Heere kent het getal wel. Hij heeft niemand over het hoofd gezien. 144.000. Johannes verstond die taal. De taal van de rekenkunde van God. 12. Het getal van de 12 stammen van Israël. 12. Het getal van de 12 apostelen. En dat dan weer vermenigvuldigd met het getal van de volheid. 10 keer 10 keer 10. 1000. En hoe je het ook wendt of keert, dat is nou het volle getal van de verlosten. En ze komen overal vandaan. Wat een verscheidenheid. We hebben het gelezen. Uit alle talen en volken. En wat zijn ze het met elkaar eens. Ze loven en prijzen de Heere en het Lam. En ze komen ook uit alle geslachten. Zijn trouw rust immers zelfs op het late nageslacht. Als Bunyan schrijft over de grote scharen uit de verdrukking. Weet u wat hij dan zegt? Ik wilde wel dat ik daarbij was. Is dat ook uw verlangen? Is dat ook jouw vurige verlangen? Daar te zijn. Waar nimmer tranen vloeien. Johannes op Patmos verkeert daar vanwege het getuigenis van de Heer Jezus Christus. Dat hij getuige was van Christus, gevangen is gezet. En voor zover we weten is hij de nog laatst overgebleven apostel van de Heer Jezus Christus dan op aarde. Want de anderen zijn reeds opgenomen in heerlijkheid, in de hemel. Maar Johannes is dan nog in de strijdende kerk hier op aarde. Hij is oud, want dan is hij de 90 al gepasseerd. En hij heeft dingen gezien, ontzaggelijk, als je dat leest wat eraan vooraf gaat. Hij heeft gezien dat de wereld steeds dieper in het moeras van de zonde wegzonk, om uiteindelijk in de zonde haar totale en finale ondergang te vinden. Waarom? Omdat het evangelie van genade dat haar is gepredikt, verworpen werd. Maar wat zal er nou van de kerk worden? En ook daarop krijgt Johannes een antwoord. Wanneer de oordeelsengelen staan om de aarde en de zee te beschadigen, als ze gereed staan om dat te doen, en om dan Gods welverdiende straf ten uitvoer te brengen op aarde, dan ziet Johannes hoe God voor zijn eigen werk zorgt. De kerk zal in die strijd niet ondergaan. En dan ziet hij hoe straks die strijdende kerk en die triomferende kerk met elkaar verenigd zullen zijn in éénzelfde heerlijkheid. De kerk zal niet ondergaan. Ze zijn immers verzegeld. Dat is het bewijs van eigendom. En de Heere zal zijn eigendom niet geven aan de duivel. De pelgrims komen allen aan in het beloofde land, kruisdragers. Maar nu kroondragers. Het Loofhuttenfeest, dat was voor Israël een herinnering aan de woestijntocht, zoals ik al zei. Het werd ook altijd voorafgegaan door de grote verzoendag, waar het lam ook zo'n centrale plaats in nam. De Israëlieten die trokken dan op naar de tempel om de Heere te danken dat hij hen 40 jaar lang gedragen en verzorgd had en geleid had door de woestijn heen. Terwijl de Heere zelf zijn eeuwige armen als een tent over het volk had uitgespreid. En nu mag Johannes zien dat er in de hemel loofhuttenfeest wordt gevierd. Een schare die niemand tellen kan, viert daar het loofhuttenfeest. En de feestdragers, ze dragen lange witte klederen, wit. Geen enkele ongerechtigheid erop, geen zonde. Dat mochten ze achter zich laten. Lange klederen. Bij de uittocht moesten ze de lendenen omgorden, het kleed optrekken, om zodoende gereed te staan en niet gehinderd te worden in de tocht, in het lopen. Maar nu mocht het kleed lang hangen. Ze zijn immers op de plaats van de bestemming aangekomen. In de troonzalen van de Almachtige. De scharen voor de troon. Met de lange witte klederen en palmtakken in de hand. Palmtakken in de handen. Dat is een teken van blijdschap en van overwinning. En ze zingen daar het lied van de verlossing. En bij het Loofhuttenfeest horen ook tenten. Die zijn er ook. Die op de troon zit, staat er, zal hen overschaduwen. Letterlijk zal zijn tent over hen uitspreiden. Eén grote tent. Ze zullen dan niet allemaal hun eigen hutje bouwen. Nee, God zelf is hun tent. Ze staan niet meer buiten het heiligdom, betekent dat ook. Maar ze staan er binnen. Priesters. Allemaal. Een koninklijk priesterdom. Een heilig volk. Een verkregen volk. De Heere zal zijn tent over hen uitspreiden. Eeuwig. Als kuikens onder de vleugels. En dat spreekt nou van warmte, van liefde, van veiligheid. Van directe gemeenschap met de Heere. Wie zijn dat? Zo wordt er gevraagd. Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen. Hun lange klederen hebben ze wit gemaakt in het bloed van het lam. Misschien gaan uw gedachten wel uit naar hen die u lief waren en die in de Heere mochten sterven. Eén door het bloed van het lam, door het wonder van genade, zijn ze daar. Door hem die trouw bleef, ook in hun ontrouw. Er werd op het Loofhuttenfeest ook altijd gezongen. Gij zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen van het heil. Nou, die overvloed, die is ook hier. Er staat, ze zullen niet meer hongeren en ze zullen niet meer dorsten. En dan komt onze tekst. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. Dat eerst. Het lam in het midden van de troon. In het middelpunt. Het middelpunt van alles. Het lam in het midden van de troon. Zie het lam, God, zo heeft Johannes de Doper horen uitroepen en hem zien aanwijzen. De Heer Jezus Christus, zie het lam, God. Zo schrijft hij dat in zijn evangelie. Onvergetelijke uren, die tiende uren. En nu ziet hij weer het lam. Maar wel een verschil. Want nu ziet hij het staan in verhoging, in heerlijkheid. Oh, dat is nou de troost, gemeente, voor alle die dat lam leren volgen. waar het ook heen gaat. Daar zullen ze uitkomen. Daar bij die troon. Het is overigens niet voor het eerst dat Johannes het lam in heerlijkheid ziet. Als u terugbladert in het boek Openbaring, dan ziet u dat in hoofdstuk 5 Johannes ook dat lam mag zien. Het lam dat geslacht is. En dat het boek met die 7 zegelen in zijn handen neemt en die zegels 1 voor 1 openbreekt. Maar nu ziet hij dat lam als herder en leidsman om die kudde te weiden en te leiden. Het lam. Nou, dan weet u wel waaraan je denken moet. Als een Israëliet dacht aan een lam, dan dacht zo'n Israëliet ook aan de paasnacht. Die verderfengel die de huizen voorbij ging. Alleen voorbij ging waar bloed van het lam aan de deurposten was gestreken. Daarachter waren ze veilig. En dan denk je aan die vele lammeren die daarna nog weer geslacht zijn. Telkens weer, die geofferd werden tot verzoening van de zonde. Alles wees heen naar de Heer Jezus Christus. Zie het lam Gods. Niet de lam uit eigen stal, maar het lam van God. Door God gegeven, zijn eigen lieve zoon. In hoofdstuk 5 ziet Johannes het staan als geslacht. Hij heeft zijn bloed gegeven om mijn zonde. Zo groot was Gods liefde, daar spreekt het avondmaal zo duidelijk van, dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Een onbevlekt en onbestraffelijk lam, niets op aan te merken. En zo heeft hij de zonde van de zijne verzoend en de schuld betaald en de dood overwonnen. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Maar in verhoging nog een lam. Nog het lam. Datzelfde lam. Met zijn eigen bloed ingegaan in het heiligdom, zoals de Bijbel zegt. En hij doet ons, hoe met schuld beladen, verzoend voor het oog des Vaders treden. En daarom zingt tot in alle eeuwigheid die schare van verlosten in de hemel, het lam dat geslacht is. Dat is waard om te ontvangen de lof en de eer en de rijkdom en de wijsheid, de sterkte en de kracht en de heerlijkheid en de dankzegging. Het lam dat hen kocht. De goede herder wiens voetstappen ze onder strijd en vrees en onder geloof en twijfel gedrukt hebben op aarde, is nu ook de grote herder van zijn schapen, daar in de hemelse heerlijkheid. Kent u dat lam? Hebben we dat bloed nodig gekregen tot bedekking van onze zonde, van onze schuld? Dat de reden was waarom u vluchtte ook naar de tafel des Heren, dat uw bloed mijn schuld bedekken. Een verzoening voor mijn zonde. Daarvoor gaf hij zijn leven. Ach ja, de wereld wordt daardoor niet geïmponeerd. Echt niet. Die wordt geïmponeerd door alles wat sterk is, wat groot is, wat krachtig is, maar niet door een lam. Zo'n weerloos lam. Wie ziet er iets in dit lam van God? Eens zal de Heere vragen, wat hebt u met mijn lam gedaan? Heb je dit nodig gehad? Was zijn bloed dan niet toereikend? Meende ik het dan niet? Weet u wie dat lam nou nodig krijgen? Zij die bergen van schuld zien, waar ze niet overheen kunnen komen. Die ze niet weg kunnen krijgen. Zulk een last van zonde en plagen niet te dragen. Drukt mijn schouders naar beneden. Maar wat is het dan een wonder. Om dan het te mogen horen. Om het dan te mogen geloven. De Heere deed al mijn ongerechtigheid op hem aanlopen. Op dat lam dat mijn zonde op zich nam. En dat je dan je handen mag leggen. Kop van dat lam, zoals de Israëliet dat deed, om zijn schuld over te dragen. En dan zo mag leggen je handen op die borg en zaligmaker, op dat hoofd. dat gebloed heeft. Dat zich dood gebloed heeft om leven te kunnen schenken. En van dat lam staat er nu hier in de tekst dat het midden in het midden van de troon is. En u weet, een troon, dat is de zetel van een koning. Een symbool van macht en majesteit. En deze troon is gevestigd in de hemel, waar alles heiligheid is, waar alles heerlijkheid is. Het gaat hier om de troon van God. Een troon die wij niet kunnen naderen. We hebben dat in de voorbereidingspreek ook gehoord. Van ons uit zijn de wegen opgebroken. Een kloof die zo diep is waar we nooit overheen kunnen komen. Jesaja, als hij de heerlijkheid van de Heer op die troon ziet, dan roept hij het uit: wee mij, ik verga. Een man van onreine lippen. En je hoort het ook in de psalmen. Wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op de berg van uw heiligheid? Niemand toch? Maar kijk, dan mag Johannes zien dat die troon van gericht een troon van genade is geworden. En u weet dat in Hebreeën ook staat dat we worden genodigd om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade, opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen en om genade te vinden, om geholpen te worden ter bekwame tijd. En dat is alleen maar omdat dat lam in het midden van de troon is. Het lam, omdat dat daar is. Hij heeft het kruis verdragen, hij heeft de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Dat lam, dat heeft voor die troon geleden en gestreden. De Bijbel spreekt over de Heer Jezus Christus op de troon. Christus voor de troon. En hier ziet u midden in de troon. Christus die op de troon zit van God. En dat betekent dat hij verhoogd is, dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Onze koning is van Israëls God gegeven. En voor de troon, dat de Heer Jezus daar zijn hoge priestelijk werk verricht. Dat hij daar zijn doorboorde handen opheft voor het aangezicht van de Vader. Om te pleiten voor al degenen die door hem tot God gaan. Voor de troon. Maar nu hier ook in het midden van de troon. Dat betekent dat hij gelijke eer en gelijke macht en gelijke waardigheid heeft als de Vader en als de Heilige Geest. God uit God. In hem staat er ook, woont al de Godheid lichamelijk. In het midden van de troon. En dat betekent tegelijkertijd ook weer dat hij alle macht heeft. Wanneer Stefanus gestenigd wordt, dan staat er dat hij de hemel geopend ziet. En de Heer Jezus Christus staande aan de rechterhand van God. Klaar om hem te ontvangen. In de hemelse heerlijkheid. En als Petrus in de gevangenis is, dan wordt er een engel door de Heer Jezus Christus uitgezonden om hem te verlossen uit die kerker. Christus in het middelpunt. Midden in het midden van de troon. Ja, Johannes die heeft hem ook eens in het evangelie getekend. Midden in de schande. Want dan staan er die treffende woorden als hij daar gekruisigd is. En Jezus in het midden, tussen die moordenaars. Hij is de ergste. Hij is de grootste misdadiger. Hij droeg het zwaarste. In de verlating, in de van God verlatenheid. Midden in de schande, in de vloek. Maar nu mag hij hem zien. Midden in de heerlijkheid. Van God gegeven tot middelpunt. Uitermate verhoogd. In het midden van de troon. Weet u wat dat ook wil zeggen? Dat die troon aan alle kanten toegankelijk is. Als het lam aan één kant van de troon zou zitten, dan zou iemand nog kunnen denken dat er van die andere kant af geen toegang was. Maar waar we nu ook wonen en hoe ver we ook van die troon verwijderd zijn, hij roept ons vanaf die troon toe, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En nu zullen ze komen, staat er, van oosten en van westen, van noorden en van zuiden. En de een langs deze weg en de ander weer langs een andere weg. Maar voor niemand onbereikbaar. In het midden van de troon, dat lam. En nu dat lam in het midden van de troon is, kan ook niemand meer tot God naderen dan door hem. Hij is de weg, zoals we zagen in de voorbereiding. Ik ben de weg. God heeft hem gegeven tot een vorst en zaligmaker. Niemand komt tot de Vader dan door hem die midden in de troon is. Je kunt het op een andere manier proberen, maar het zijn allemaal sluipwegen en die sluipwegen lopen dood. Je komt om. Dat lam dat zal eenmaal toornen over alle die het evangelie ongehoorzaam geworden zijn. Dat evangelie van die ene weg. Wat een troost dat dat lam in het midden van de troon is. Als je tot God begeert te gaan en je beeft en je siddert voor zijn heiligheid. Moet eens kijken naar die troon. Johannes heeft het gezien en wij mogen het met hem zien. In het midden van die troon. Het lam. Ziet u dat lam? Het lam Gods. Als je dat lam ziet. Staande als geslacht. Zijn leven gegeven. Tot een volkomen verzoening. Van al mijn zonden. Durf je dan niet dichterbij te komen. Het lam van God. God vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Want het lam dat in het midden van de troon is. O, wat is dat een troost in het strijdperk van dit leven. Hij is in alle leed tot hulp gereed. Hij heeft overwonnen. En in hem zijn al degenen die hem lief hebben meer dan overwinnaars. Hij kan en hij mag zijn volk nu alles geven. En dat doet hij ook. Hoor maar. Want het lam dat in het midden van de troon is, staat er, zal hen weiden. Dat is een vertrouwd beeld. Dat kent u. Psalm 23. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Ezekiel 34. Ik zal een enige herder over hen verwekken. Die zal ze weiden en die zal hun tot een herder zijn. De komst van de Heer Jezus Christus is voorzegd in het beeld van de herder. Ik ben de goede herder, zegt hij zelf in Johannes 10. Hij stelt zijn leven voor de schapen. En daarom wordt hier ook gezegd, het lam zal ze weiden. Dat wijst op zijn borgwerk. Dat is de kern van alles. Zijn borgwerk. Dat wijst hem aan als de borg en de middelaar, de zaligmaker. Die herder is het lam dat zijn leven gaf voor de schapen. Minder bekend is dat hij ook in eeuwigheid, in de eeuwige zaligheid, herder zal zijn. De schapen die worden gewijd door het lam. De Heere zet in de eeuwige zaligheid dus zijn herderswerk voort. Dat betekent dat hier. Hij voltooit wat hij hier tijdens dat aardse leven bij zijn schapen is begonnen. Dat ziet Johannes. En er zijn er drie dingen karakteristiek voor het leven van een herder. Dat is weiden, leiden en voor water zorgen. Dat is het werk van een herder. En dan mag Johannes hier zien, dat houdt bij de dood niet op. Hier is hij de herder. Maar straks zal hij ook een herder zijn. En dan wordt het volmaakt voortgezet. Dat volmaakte komt hierin uit wat er aan het eind van die tekst staat. Dat God alle tranen van de ogen zal afwissen. Zowel de oorzaak van het leed als de gevolgen zijn dan verdwenen. Het is wel merkwaardig. Een lam dat wijdt. Want lammeren moeten zelf gewijd worden. Maar hier wijdt het lam zelf. Het lam dat geslacht is en ook herder is. De grote herder der schapen, zoals hij genoemd wordt. Die uit de doden is weergebracht. Hij zal zijn lammeren in zijn armen vergaderen en de zogende zal hij zachtjes leiden. Dat is nou het beeld van leiding en verzorging van de gemeente. Weiden. De Heer Jezus Christus is de goede herder. En alle die op hem hopen en die bij hem horen, die zijn de schapen van zijn weide. En wat de Heer Jezus straks volmaakt zal doen, dat vindt nu hier in dit leven ook al plaats. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. in de grazige weide van zijn woord en van de sacramenten. Hij weidt hier. Hij weet wat ieder nodig heeft. Hij geeft de lammeren niet wat de schapen nodig hebben en ook omgekeerd. Hij geeft wat nodig is en dat wil hij schenken. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Maar in de eeuwigheid is dat herderswerk volmaakt. En zal hun tot een leidsman zijn. Een leidsman, dat is iemand die voorop gaat. En de volgelingen, die treden dan in dat spoor. Nou, de Heer Jezus Christus, die herder, is ook de leidsman die aan de spits treedt. Hij ging voor in kruis en dood naar de glorie. Niet Rome, maar het lam heeft de leiding in handen. Dat mag Johannes zien. Hij zal ze leiden. En die herder, die leidsman, die vergist zich niet in die leiding. O ja, die leiding kan wel eens donker lijken. Hier in dit leven. Raadselachtig. Maar hij staat ervoor in dat het leidt naar het heerlijke einddoel. Wat heeft Gods volk hier leiding nodig? Want wat zijn de wegen van de Heere vaak ondoorgrondelijk en raadselachtig? En wat is dat volk, een volk met een dwaalziek hart? Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Wat hebben we dat gebed nodig? En hij leidt ze door zijn stok en zijn staf. Ze vertroosten zelfs. De Heilige Geest is het, de Geest van Christus die hen brengt op die weg en die hen houdt op die weg. Gij zult mij leiden door uw raad, hoor je zo'n schaap zingen. En daarna, en dan heb je de tekst, in heerlijkheid opnemen. Ziet u wel? Het gaat door, dat werk van die herder. Dat werk van die leidsman. En zal hun tot een leidsman zijn. En dan gaat het om dat die leiding hier begeerd wordt van de Heere. Dat we dat hier nodig gaan krijgen. Want dan mag je weten, dan gaat het door tot in eeuwigheid. Wie hebben die leiding nodig? Kinderen hebben leiding nodig. Zo is dit natuurlijke leven. Nou, die door de Geest geleid worden, zijn kinderen Gods. Wij klein. Heere, vat gij mijn hand. Uw goede Geest besture mijn schreden, zongen we. En leid hem in een effen land. En zoals de herder dan het beste uitzoekt voor zijn kudde, zo doet de Heere dat ook door zijn woord en geest. Hij leidt blinden langs wegen die ze niet gekend hebben. En deze leidsman is ook zo'n wijze leidsman. Want hij weet wegen te banen waar geen wegen voor ons meer zijn. Waar alles dood loopt. Hij weet dwars door hel en dood heen een weg te banen. Een weg te banen naar de eeuwige heerlijkheid. En hij heeft het gedaan. En daar zingt de kerk van, heilig zijn, o God, uw wegen. En daarom achten ze hem in de hemel alle lof waard, tot in alle eeuwigheid. En kijk, daar gaat het nu om in de tekst, dat die leiding dus doorgaat in eeuwigheid. Hij zal ze wijden en leiden tot levende fonteinen der wateren. Maar daar in de eeuwigheid is dat in al zijn volheid, in al zijn duurzaamheid. Hij zal een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. Geen dode wateren. Water dat stilstaat, dat is aan bederf onderhevig. En hier doet de Heer je dan al dat levende water proeven. Zijn liefde, zijn zorg, zijn trouw, zijn goedheid. Zijn voortdurende aandacht. Zelfs als je er niet soms om vraagt. Water is in de Bijbel beeld voor het leven. Nou, het gaat hier om die volle levensontplooiing. Dat wat echt leven mag heten. Niet om wat wij leven noemen en wij denken dat leven is. Maar hier gaat het nou om dat eeuwige leven. Dat leven met de Heer in al zijn volheid en rijkdom. En dat lam, dat wijdt en dat leidt. Hier reeds, maar straks zal dat volkomen zijn. Die grote kudde, die zal straks eeuwig door hem geleid worden naar die levende fonteinen der wateren. Waar die zijn, wilt u dat weten? Waar ontspringt nou de fontein van zuivere liefde, van barmhartigheid, van gerechtigheid, van genade? Waar ontspringt die fontein? waar anders dan in het hart van God, van de Heere. Nou, daar zal dat lam die kudde dan ook heen leiden, naar hem, die de bron is van alle goed. De levensbron die wij verlaten hebben, de springader van levend water. Daar leidt hij aan heen, waar wij de weg nooit meer naar terug kunnen vinden. Nooit meer op eigen houtje kunnen gaan, nooit meer. Maar Christus brengt ze daar. Hij leidt ze daarheen. En hij zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der water. En daar wordt de rust geschonken. Alle vreemdelingschap is daar vergeten. Het zalig slot is dat. Nabij te wezen bij mijn God. Verlangt u daar ook naar? Maar dat begint reeds hier en nu. Alle schapen die straks thuis zullen komen in de schaapskooi, die hebben het hier geleerd wat Psalm 23 zegt. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. O gemeente, jongens en meisjes, wat gelukkig dat deze herder er is en zich laat openbaren. Zijn woord laat verkondigen. Gelukkig dat deze herder er is, want soms is de kudde overgeleverd aan huurlingen die zich om de schapen niet bekommeren. En onderherders zijn ook maar mensenkinderen en doen het soms ook verkeerd. En de schapen zijn zo dwaalziek. Maar het lam, de herder, die weet wat de schapen nodig hebben. Die weet wat u, wat jij nodig hebt. En hij leidt verstandig. Hij doet ze ingaan en uitgaan en weiden vinden. En hij leidt ook krachtig. Met een vaste hand. Telkens haalt hij ze weer van die dwaalwegen terug. Moet u het niet erkennen? En hij weidt met overvloed. Want hij is gekomen, staat er. Opdat ze leven en overvloed zouden hebben. En al die overvloed komt nou die schapen toe vanuit die troon van God, waar dat lam is, met de volheid van zijn genade. Het lam dat die overvloed heeft verdiend voor die dwaalzieke schapen. Al dat voedsel, al die zorg, al die genade verdiend door het lam. Daarom staat er ook, Johannes ziet het, een lam. Een herder, een leidsman, maar die herder en die leidsman is het lam. Uit zijn volheid schenkt hij genade voor genade. Bent u een schaap van die herder? Behoort u bij die kudde, die hier geleid en gewijd wordt en straks voor die troon zal zijn? Weet u wat de vraag is dan? Is die weide u dierbaar, dat woord, de grazige weide van dat woord. Leeft u bij dat woord, jij? Gaat je hart open als dat lam wordt verkondigd? Heere, dat heb ik nodig. Ik verdwaal uit mezelf, ik kan niet tot u komen. Ik heb dat lam nodig. Schapen kunnen onderling zo verschillend zijn. Maar bij alle verschil is toch dit de overeenkomst. Ze kennen alle de stem van de herder, van het lam dat hen weidt. De bruid uit het hooglied, als ze die herder kwijt is. De bruidegom kwijt is, dan zegt ze, zeg mij aan waar gij weidt, waar gij de kudde legert. Ja, dan is er bij tijden ook wel dat verlangen naar dat hemelse loofhuttefeest, is het waar of niet? Wanneer dat lam dat in het midden van de troon is, en nog zal weiden, en dat het daar dan volmaakt zal zijn, dat het hart van het schaap niet meer dwaalziek is, dat het niet zo tegen de draad ingaat, en dat het zich niet vuil maakt met zonde, maar dat het onbevlekt en onbestraffelijk zal zijn in heerlijkheid. En de herder ze nooit meer zal hoeven weg te halen van die dwaalwegen om ze terug te brengen in het rechte spoor. En waar nooit de schapen meer honger en dorst zullen hebben, maar verzadiging van vreugde voor hun aangezicht zal zijn. Dan staat er, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen, alle tranen afgewist. Al tellen de tranen niet mee, ze doen wel mee. Dat ziet u. Ze komen met tranen aan en ze gaan zonder tranen binnen. De laatste hand die God legt aan het werk der verlossing, dat is de hand die alle tranen afwist. Dat is de laatste hand die God weglegt aan het werk van zijn verlossing. Maar dat geldt niet voor ieder mens. Want de Bijbel spreekt ook van een buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden tot in alle eeuwigheid. En waar geen levende fonteinen van wateren zijn voor die rijke man, was er niet één druppel water te verkrijgen tot verkoeling van zijn tong, omdat ze de springader van levend water verlaten hebben. En die ene weg die voert naar de troon, en die ene herder die roept en nodigt, en in zijn opzoekende liefde elke keer weer op uitging, niet nodig hadden. God zal alle tranen van hun ogen afwissen, van hun ogen. Dat zijn de ogen van degene die geleerd hebben om hun klederen te wassen en wit te maken in het bloed van het lam. Die bedroefd zijn hier in dit leven over de zonde zelf. Want een misdadiger die kan treuren over het feit dat hij nog zo lang moet zitten in de gevangenis. Maar als hij weer vrij is, dan gaat hij mogelijk weer het volgende misdrijf begaan. Maar u voelt wel, dat is anders wanneer een misdader gaat treuren over de misdaad zelf. Daar gaat het om. God zal al die tranen van de ogen afwissen. O, zoek het toch bij deze heren. Bij die herder. Bij die leidsman. Die lam is. Dan zal Gods goedheid uw druk eens verwisselen in geluk. Want dan worden de tranen afgewist van alle die leerden zuchten. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid in het uitzien naar uw heil. Met heet verlangen. Ai, wis toch de tranen van mijn wangen. Dat zijn mensen die met hun verdriet bij God terecht zijn gekomen. Bent u dat ook? Die tranen worden in Gods fles vergaard. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat doet God zelf. Dat laat hij geen engel doen. Dat laat hij geen ouderling doen. Dat laat hij ook zelfs het lam niet doen. Al is het lam er wel de oorzaak van. Maar God doet dat zelf. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Het is dus waar. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. En u weet wel, een kind wil soms niet dat een ander dan de moeder de tranen afveegt. Nou, zo zal het ook voor een kind van God zo groot zijn. Dat God zelf die tranen afwist. Alle tranen. En zo zullen allen hem, als een verzoend God en Vader, dan ontmoeten. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Ja, hier al in beginsel. Want er worden hier al tranen gedroogd. Bij het kruis van Golgotha. Als het lam wordt gezien in de schoonheid van zijn zelf opofferende liefde. Lief gehad tot het einde. Maar straks voorgoed. Voor eeuwig afgewist. Hier horen tranen nog bij het leven, maar dan niet meer. O, daar te zijn, waar nimmer tranen vloeien, waar het hart geen angst, geen kommer kent, nog pijn. Uw droefheid zal tot blijdschap worden, heeft de Heer Jezus gezegd. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Afgewist, alle tranen. Heel zorgvuldig betekent dat. Eigenlijk staat er elke traan. Dus traan voor traan. Door God uit de ogen weggewist. Tweemaal staat er eigenlijk het woordje uit. God zal ze uitwissen uit de ooghoeken. Alle tranen. En er zijn wat een tranen. Tranen op een ziekbed, tranen van teleurstelling, van rouw, van droefheid naar God. Alle tranen over de zonde, maar ook over de gevolgen van de zonde. Over zorgen, tegenspoed, kruis. Tranen over verlies van geliefde. Droefenis en zuchting zullen wegvlieden, staat er in Jesaja 35. En op de straten van dat nieuwe Jeruzalem zul je geen Job tegenkomen op een ashoop. Daar zul je geen rouwstoet tegenkomen zoals bij Naïn. Daar zul je geen Maria aantreffen die weent omdat ze haar heren hebben weggenomen. Gemeente Gods kinderen zijn allemaal kinderen die schreiend aankomen. Maar dan en daarna zal er geen spoor, maar dan ook geen spoor meer van terug te vinden zijn. Van de tranen niet en van het leed ook niet. En ook niet van dat inwonend verderf. Zelfs zal er geen plaats meer zijn voor tranen van verwondering. Al zal de diepe teerheid van het hart over zoveel genade er wel zijn. Maar geen tranen van verwondering. Is dat nou nodig? Dat God alle tranen dan afwist? Ja, weet u waarom? Anders zouden ze altijd blijven wenen. Want Gods kinderen wenen niet alleen als de zonde drukt. Als de zonde hen neerdrukt. Maar nog veel meer als de zonden vergeven zijn. Denk maar aan die zondares in het huis van Simon. Dan zegt de Heer Jezus. Ze heeft veel lief. Ze weende. Omdat haar veel vergeven is. Zou je niet wenen in de eeuwigheid. Als je dat lam ziet met die wonden door mij geslagen. Zou ik dan niet wenen? En toch. Als ze het lam zien. Zullen ze nooit meer schreien. Omdat God alle tranen van de ogen zal afwissen. De Heer neemt niet alleen het verdriet weg. Maar ook de bron, de zonde. Er zal geen enkele reden meer zijn om nog één traan te laten. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Weet u waarom? Omdat het lam alles volkomen beweend heeft. Omdat hij bedroefd geweest is tot de dood toe. En u hoeft er geen traan van ons meer bij. Niet één. Juicht vromen om uw lot. Verblijd u steeds in God. O, als ik opga tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal de laatste traan neerdruppen in de gouden poort van Sion. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren. Die na kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugt. Amen.
Laten we bidden en danken. Dat is door uw goedheid, Heere. Want uw goedheid zal dan de druk eens verwisselen in geluk. Door u, dat lam Gods, dat een leidsman zal wezen, een herder, die leidt naar die levende fonteinen van wateren, waar de rust wordt geschonken, eeuwig, waar geen dwaalzieke schapen meer zullen zijn, waar geen zonde meer is en geen bezoedeling door de zonde, maar waar u alles zult zijn in allen. Heere, geef toch dat we de stem van de goede herder, die toch elke keer weer klinkt in het heden der genade, gehoor zullen geven, dat we achter hem aan zullen gaan. Want u bent het toch zelf die nodigt, die lokt en die roept, opdat we het van uw zaligheid zouden verwachten. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Daar gaat het om, ook voor ons. Leer ons zo te leven en vanuit dit perspectief ook ons werk te doen in de woestijn van dit leven, waar u uw schapen niet laat omkomen, maar waar u ze nu al leidt en wijdt. Nou, wat hebt u er moeite mee, Heere? Wat moet u moeite doen? Omdat ze zo dwaalziek zijn en zo dwars tegen alles in en u zoveel verdriet doen. Maar neem ons bij de hand en leid ons door dit leven heen. En zoek ze op die afgedwaald zijn. Roep ze terug, Heere. Trek ze met koorden van liefde. Opdat ze u zullen vinden en in u het leven tot in eeuwigheid. Hoor ons zo. O God van genade, om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 69, het laatste vers, ge hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. ontvangt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.